Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Obam Investment Management. Al ruim 85 jaar Nederlandse beleggingshistorie met beleggen in aandelen wereldwijd. Ervaren, actief en met een duurzaam rendement investeren in uw financiële toekomst. Obam Investment Management, de kunst van het kiezen. Kijk op obam.nl voor meer informatie.
Nou, dit is ook heel, heel ingetogen. Van, nou ja, doorgaat. Dus Politico zeer goed geïnformeerd. Maar dit wordt echt opgevat in die kringen als een enorme sneer.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
Zorgen rond formatietafel over gebrekkige financiële kennis. BBB, dat kopten wij donderdagavond op onze site, Martin. De volgende ochtend ook op de voorpagina van de krant. Ja, smeug stuk van onze parlementaire redactie.
Ik heb het gretig gelezen.
Werd gretig gelezen, ook door mijzelf. Ja. Moet ik zeggen, bronnen rond de formatie signaleren namelijk een gebrek aan kennis bij BBB. De zorgen zijn vooral opgeborreld toen een week geleden de rekenmeesters van het ministerie van Financiën, het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank aanschoven voor een gesprek met de formerende partijen, schreven wij. De vragen die BBB stelde waren volgens meerdere bronnen van een dusdanig laag niveau dat ze tot opgetrokken wenkbrauwen bij de formatiepartners leiden. Vooral bij Omtzigt werd er vertwijfeling bespeurd. Tja, Martin, iets zegt mij dat jij toch niet helemaal verrast was door dit nieuws.
Nee.
Jij zag dit aankomen.
Ja, nou, ik vind het grappig dat het alleen om BBB gaat en niet om PVV. Want die moet ook niet een financiële onderbouwing.
Kan je nagaan van wat voor
abominabel
niveau.
Niet voor die moeilijke woorden gebruiken, Robert.
Nee, daar ga ik ook meteen de mist in.
Ja, nee. Maar het leuke aan het verhaal is dat ze het ook min of meer toegeven. Ja, we hebben niet echt een financieel expert in ons midden. En het had bij ons tot nu toe niet zo'n prioriteit. Maar ook zo'n argument als van, we willen ook voor beide modellen werkelijkheid kijken. Ja, dat kan wel zo zijn. Ja, dat is, als je het gewoon allemaal huiselijk ziet en de staatskas ook toch gewoon als een huishoudboekje ziet, moet die ook gewoon op orde zijn. Net als jou en mijn huishoudboekje op orde zijn. En je kan, je huis willen verbouwen. En tegen de aannemer zeggen van, ja, ik kijk even voorbij jullie modellen werkelijkheid. Dus laat die offerte maar zitten. Dat geloof ik verder wel. Ja, dat zo werkt natuurlijk niet. Dus nee, het verbaast me niet. Maar dat compliceert ik wel.
Ja.
Het is ook wel ingewikkeld. Als een van de vier partijen nauwelijks kaas gegeten heeft van die toch wel ingewikkelde financiële materie. Want dat is wel de basis ook voor die onderhandelingen.
Het spreekt misschien sommige kiezers ook wel aan als ze gewoon zeggen van, ja, we hebben er gewoon niet zo heel veel verstand van.
Nee. Geef ons belastinggeld maar uit. Gooi het maar uit het raam.
Onderricht ons maar, beste DNB, CPB en ambtenaren van Financiën.
Nou, dat denk ik dan weer niet. Dat de BBB-kiezer denkt van, laat Klaas Knot dan maar de dienst uitmaken.
Okay.
Of de ambtenaren van Financiën. Nee, dat denk ik dan weer niet. Nee, natuurlijk. Het heeft ook weer iets sympathieks. Dat is ook absoluut waar. En toen LPF destijds moest mee regeren, zat ook allemaal, wat daar allemaal een brandhout en wrakhout aan tafel zat, weet ik ook niet meer. Maar die had ik ook niet zo verstand van zaken. Het compliceert natuurlijk wel. Het is wel lastig.
Ja.
Maar het begon er al mee dat van de vier partijen drie de programma niet hebben laten doorrekenen. Nou, dat kan. Er zijn argumenten voor. Ook soms best wel legitieme argumenten. Ik vind dat je wel moet laten doorrekenen. Maar daar gaat het ook al. Ja, het gaat om de basis. Spreek je met elkaar dezelfde taal? Dat maakt het ook wel handiger om te onderhandelen. En als je met elkaar afspreekt, nou, we gaan voortaan een andere taal spreken. We willen allemaal voor beide modellen werkelijkheid. Maar hoe zorg je dan dat je tot afspraak komt?
In die zin wordt er wel dezelfde taal gesproken, dat drie van de vier partijen die daar aan tafel zitten hun programma niet hebben laten doorrekenen.
Precies. En dan is natuurlijk de vraag van, maar hoe ga je dan wel dingen uitruilen? En hoe zorg je dat je wensen hebt die gefinancierd worden? Nou, het eigen risico in de zorg speelde deze week ook. Als je dat wil afschaffen, ja, moet dat ergens van betaald worden. Of je nou wil laten doorrekenen of niet. Of je nou wel of niet in modellenwerkelijkheid gelooft. Het kost gewoon geld. Ja. Dus daar moet je iets voor bedenken.
En ach, als je er even niet uitkomt, is er altijd nog Google. Ja. Henk?
Ja, je googelt gewoon even. Maar het is ook wel super irritant voor zo'n BBB dat Pieter Omtzigt daar aan tafel zit. Het was een heel mooi stuk en je kon heel makkelijk de situatie visualiseren. Ja. Want dat is natuurlijk weer een uber-nerd. Dat is natuurlijk weer echt het andere uiterste.
Het lijkt me heel veel situaties lastig als Pieter Omtzigt bij aan tafel zit.
Ja, er zijn heel veel situaties denkbaar waarbij dat geen feest is. Maar hij weet natuurlijk altijd beter. En dat is wel een partner in crime, zeg maar, die ook niet heeft laten doorrekenen. Ook niet. Die wil ook verder kijken naar moderne werkelijkheid. Maar die toch gewoon wel de cijfers hanteert, zeg maar. Dus nee, dat lijkt me... ja, nou goed. Maar ik vond het echt geweldig verhaal van onze collega's in Den Haag. Ja.
Goed, ter zake. Want een klein bommetje ontplofte deze week in Frankfurt op het hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank. Uit een medewerkersenquête van de ECB-vakbond bleek dat president Christine Lagarde er niet goed op staat bij een groot deel van haar personeel. De kritiek in de notendop, ze functioneert niet goed, misbruikt de ECB voor politieke spelletjes en vindt vooral haar eigen carrière belangrijk. Het rommelt dus binnen de Europese Centrale Bank, zo lijkt het. Alle ogen binnen de financiële wereld waren afgelopen week toch al gericht op de ECB vanwege het nieuwe rentebesluit. Is de kritiek op Lagarde terecht? Die rente, krijgen we daarmee de inflatie er nou echt onder? En hoe werkt het ECB-beleid verder door op het leven van jou, Martin, mij en iedereen die luistert? Daar gaan we deze kwestie van Cent over hebben.
We have chosen two women and two men for the four key positions. A perfect gender balance. We have proposed Ursula von der Leyen as the next president of the European Commission and nominated Christine Lagarde as the candidate for president of the European Central Bank.
Ja, dit was een fragment uit 2019. Donald Tusk, destijds voorzitter van de Europese Raad, die de benoeming van Christine Lagarde, of de voorgenomen benoeming van Christine Lagarde als president van de ECB bekend maakte.
Ja, je hoort meteen hoe bruisend het is.
Ja, he? Nou, ik wou er niet over beginnen, maar het is dat jij het doet. Heel bruisend.
Ja, zo ging het ook in de eurocrisis tijd, hè? Met Jean-Claude Juncker. Die dan, ik breek hem meteen in. Maar ik krijg er echt een nachtmerrie van. Dan heb je een hele nacht dat je te wachten.
Ja, want jij was destijds correspondent in Brussel.
Zit je de hele nacht te wachten op echt een belangrijke eurotop. En dan staat Griekenland op omvallen. En dan echt midden in de nacht komt dan een persconferentie van Juncker in dat geval. Ook op zo'n toon. Je denkt, echt? Ik bedoel, serieus? En hier is dan, ik weet niet hoe laat dit was. Dit is na 2019. Hier was na heel veel gedoe een enorme deal gesloten over vier cruciale posities in Europa. En dat wordt dan zo gebracht. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, het vergt heel wat van je concentratievermogen als journalist in Brussel.
Ja, maar gaat het dan achter de schermen met hetzelfde gebrek aan emoties?
Nou, dat denk ik niet. Nee. Er zijn in de loop van de jaren natuurlijk voldoende verhalen uitgelekt.
Dan zet Tusk zijn baritonstem op.
En zeker. Dan... Nou ja, of Tusk dan meteen degene was die meteen emotioneel was, weet ik niet. Van Juncker is natuurlijk wel, zijn natuurlijk wel verhalen uitgelekt. Dus,
misschien soms ook met het tijdstip te maken.
Ja, dus over de schnaps en zo. Ik refereer ook aan de tijd dat Berlusconi er nog zat. Ja. Nee, dat ging er soms heftig aan toe.
Er waren wel characters.
Ja, maar die voorzitters zijn vaak hele... Misschien is het ook wel goed, hè, als voorzitter. We hebben Herman van Rompuy gehad, voorzitter van de Europese Raad. Juncker was natuurlijk dan de voorzitter van de Eurogroep.
Zijn enige uitspatting was dat hij af en toe een haiku schreef.
Ja, precies, ja. En Barroso was voorzitter van de Europese Commissie. Een beetje in die tijd was het. En ja, het is heel gebruikelijk dat hij dat heel monotoon, super saai brengen en geen enkele ophef.
Misschien ook om de financiële markten niet al te veel op hun grondvest te doen schudden.
Ik weet het niet of dat het is. Het is ook heel institutioneel. En dat is heel raar, want dit is de uitkomst van een belangrijke touwtrek, politiek touwtrekken. En het wordt heel... Maar goed, dit is, we dwalen te veel af. Maar dit was een moment dus dat zo'n grote deal bekend werd gemaakt. En dus ook Christine Lagarde in die grote pot zat. En daaruit kwam als nieuwe president van de Centrale Bank.
Voordat we dieper duiken in die ophef van deze week rond Lagarde. En voordat we het ook gaan hebben over de ECB-strijd tegen de prijsstijgingen. En of die strijd nou een beetje succesvol is. Misschien goed om even een kleine ECB voor dummies te doen. En ik reken mezelf ook tot die dummies. Want de Europese Centrale Bank, wat is dat nou precies en wat doen ze daar in Frankfurt de hele dag, behalve enquêtes invullen van de vakbond?
Ja, dus er werken ongeveer 3.500 mensen bij die centrale bank. En die ECB is natuurlijk opgericht bij de totstandkoming van de euro. Wim Duisenberg, de Nederlandse De Nederlandse centrale bankier, inmiddels overleden al een tijdje, was de eerste president van de Europese Centrale Bank. Daarna kwamen Jean-Claude Trichet, Mario Draghi en nu dus Christine Lagarde. Dus het is een... zo heel lang bestaat de ECB dus nog niet. En de ECB is gaan doen wat de Nederlandse Bank en de Bundesbank en alle andere nationale centrale banken tot dan toe deden. Namelijk het monetaire beleid voeren. Met als één groot doel, een heilig doel, en dat is zorgen voor prijsstabiliteit. Oftewel, de inflatie moet niet te hoog zijn, maar ook niet te laag. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ze doen. En daarvoor kunnen ze de rente inzetten. Ja. Dat is een belangrijk onderdeel. En in eurocrisistijd, waar ik net aan even refereerde, hebben ze ook allerlei andere dingen uitgeprobeerd, zoals de geldpers aan te zetten, zoals dat mensen populair noemen. Maar zij zijn vooral bezig om te zorgen voor prijsstabiliteit en het bewaken van de stabiliteit van de euro.
En dat doen ze dan met de rente. Maar wat is de rente?
Nou, de rente, zij stellen een aantal rentetarieven. En dat zijn de tarieven waar jij en ik niet rechtstreeks mee te maken hebben, alleen maar indirect. Maar dat zijn de tarieven waartegen een bank tijdelijk geld kan lenen van de ECB. Dus een tarief waarbij dat ze krijgen van de ECB als ze tijdelijk geld daar stallen. En op die manier bepalen zij als het ware de prijs van het geld, om het heel simpel te zeggen. En dat gaat dus via de banken. Dus als de rente heel laag is, is geld heel goedkoop. En als de rente heel hoog is, is geld heel duur.
Ja.
Dat is natuurlijk vergelijkbaar met onze eigen hypotheekrente. En die hangt natuurlijk ook wel mee samen. Maar dat gaat allemaal om de korte rente. Van als je één nacht geld bij de ECB stalt als bank, omdat je gewoon geld over hebt, dan krijg je daar een kleine vergoeding voor. De depositorente. En door met die rentetarieven te spelen, bepaal je de prijs van geld. En dat werkt dan vervolgens door in de financiële markten en in de rentetarieven. Dus als het goed is, dat noemen we transmissiemechanisme. Dat is een woord wat de afgelopen jaren heel veel in het vocabulaire van de ECB terugkwam. Lukt het om via dat rentetarief dat we aan de banken doorberekenen ook invloed te hebben op de rentetarieven in de markt? Nou, soms lukte dat wel en soms lukte dat wat minder. Maar de bedoeling is dat die rentes worden doorgegeven aan de echte economie, doordat bankenveld zelf ook krediet verschaffen aan ondernemers bijvoorbeeld, of een hypotheek verstrekken, of aan spaarders rente te betalen. En op die manier werkt het door in de echte economie. Maar dat begint dus met die officiële tarieven in het verkeer tussen de centrale bank en de commerciële banken.
At the ECB, we have many surveys. Those surveys are responded to at a rate of about 60%, north of 60%. To that question, are you happy to work at the ECB? The overwhelming majority, namely 80%, say yes, I'm happy to work at the ECB. That's my response to your question. Those are the surveys that I'm particularly attentive to and keen to constantly improve. Thank you.
Ja, dit was een persconferentie van afgelopen donderdag, waar Christine Lagarde ook werd geconfronteerd met de kritiek waar we het nu over gaan hebben. Ja, als iemand een antwoord afsluit met thank you, dan weet je wel meestal dat het een beetje geprikkeld, geprikkeld is.
Ja.
De reputatie van de ECB staat op het spel. Ja, die noodkreet klonk dan afgelopen week onder een deel van het personeel in Frankfurt. Dat was de uitkomst van een interne enquête van de ECB-vakbond, waar een nieuwsmedium Politico de hand op wist te leggen en als eerste over publiceerde. Directeur Christine Lagarde staat er niet best op bij een meerderheid van de ruim 1000 deelnemers aan dat medewerkersonderzoek. Ja, je zei het net ook al, maar ter verduidelijking, bij de ECB werken iets van een kleine 4000 FTE of 3500. Dus lang niet iedereen deed mee, maar toch 50,6% van de respondenten betitelde het functioneren van Lagarde als gebrekkig tot zeer gebrekkig. Ze misbruikt de ECB te veel als een politiek instrument, zo luidt de kritiek. Ze is te veel bezig met haar eigen positie en een meerderheid betwijfelt of Lagardes aanpak van de inflatie wel werkt.
Ja.
Martin, jij bent ook chef. Zou je onverstoorbaar doorwerken als je zo'n enquêteuitslag op je bureau had gekregen?
Tuurlijk.
Ja,
natuurlijk. Ja, zo ja, die had ik niet aanzien komen. Nou, kijk, mijn afdeling zijn dat soort enquêtes natuurlijk verboden. Dat begrijp je wel.
Maar bij de ECB zijn er een hele hoop enquêtes, hoorden we elkaar er net uitleggen.
Ja, precies. Nee, maar nee, dat is natuurlijk vervelend. Als je natuurlijk achterkomt dat er geen draagvlak is voor jouw beleid of hoe jouw personeel tegen jou aankijkt, dat is natuurlijk heel vervelend. En het zat natuurlijk in dat er in de persconferentie naar gevraagd werd. Maar het is ook wel weer typerend. Misschien is het ook wel leuk om een beetje aan duiding te doen van hoe dat dan werkt. Nou, dit klonk ook al niet heel erg super bevlogen. Hè? En dit is alweer een stuk beter dan dat we eerst Tusk hoorden. Maar zo'n persconferentie van de ECB, moet je ook voorstellen, is zeer technisch. Het is de manier waarop de Lagarde echt rechtstreeks communiceert met de financiële markten. Wat op zich ook wel apart is, want die rentes gaan ons ook aan. Ik zei al hypotheken en sparen bijvoorbeeld.
Zo'n persco's één keer in de 6 weken.
Eén keer in de zes weken komt er een rentebesluit. En in dit geval was ook verwacht, de rente zal wel gelijk blijven. Die blijft 4%. Dat was ook de verwachting. En dan wordt er vooral gekeken naar, maar wat gaat zij zeggen over wat de komende maanden gaat gebeuren. En dat is voor financiële markten bijvoorbeeld van belang. Want de rente is ook bepalend voor allerlei beleggers. Want dat zet natuurlijk ook, bepaalt ook de rendementen. En het is, de rentetarieven zijn van belang voor obligaties en daarmee voor aandelen. Nou goed, alle beleggers letten daar heel erg op. En dan worden de woorden heel erg precies gewogen. En wat er in de zaal zit aan mensen, zijn ook financieel journalisten die vooral heel veel met techniek bezig zijn. Dus dit was ook pas vraag 6 of 7, geloof ik, van Reuters in dit geval, dat inging op die kritiek. De eerste paar vragen waren allemaal weer van een hoog technisch niveau. En er komen hele technische antwoorden op. Dus je moet goed ingevoerd zijn om dat allemaal precies te begrijpen. Maar ze wisten natuurlijk dat dit ging komen. En ze had natuurlijk een antwoord al klaar. En de ECB had al gereageerd begin van de week. Ja, dat is een slecht onderzoek van de vakbond. En wij doen zelf ook onderzoek. En daar blijkt uit. We hebben een beetje het antwoord verkort van Lagarde. Want dat was wat uitgebreider. Ze had het helemaal ingestudeerd. Van het eigen onderzoek blijkt dat 80%, 90% hartstikke tevreden
Wij van het Noord-Koreaanse WC-eend kunnen melden dat uit ons eigen onderzoek iets heel anders blijkt.
Ja, het is een beetje Erdogan, Poetin-achtig. Dus dat is natuurlijk niet zo sterk. Nee. Dat is helemaal niet zo sterk. En er zat ook, en dit is al heel geprikkeld. Dat hoor je goed. Want veel scherper dan dit wordt het misschien ook niet. Misschien nog heel kort, aardig om te laten horen. Op een gegeven moment iets verderop stelt iemand van Politico de vraag. Een vraag. Ook over deze enquête, maar ook over iets technisch. En dan kan ze het niet laten om nog iets te zeggen over Politico.
So, maybe you have better information. Politico is usually very, very insightful in all sorts of things. But, you know, for us.
Nou, dit is ook heel, heel ingetogen. Van, nou ja, doorgaan. Dus Politico is zeer goed geïnformeerd. En, maar dit wordt echt opgevat in die kring als een enorme sneer. Dit is heel ongebruikelijk. Dit is heel explosief. Maar dit tekent ook een beetje wat de sfeer is daar. En ik vond het wel aardig, die collega van Politico kreeg in ieder geval nog de kans om een vraag te stellen. Want ze werken daar ook echt wel met hiërarchie. De grote sites en de grote financiële sites en newswires, die krijgen het als eerste de vragen. In politieke verhoudingen, stel dat dit in een, weet ik wat, een partijleider of zo is in het nieuws doordat blijkt dat de achterban of de leden zo'n soort rapport schrijven geven. Nou, dan weet je, als er een persconferentie komt, dan gaat iedereen er bovenop. Maar hier zie je dat het ook alweer in heel die financiële nerdy wereld ook maar een hele kleine rol speelt in zo'n persconferentie. Het is ook echt wel een apart wereldje op zich. Ik zat gisteren weer te luisteren en ik zag heel apart. De eerste vraag die je zou stellen is van, mevrouw Lagarde, uw eigen personeel valt u af. Vraag 7 of zo. Nou, opvallend.
Ja. Wat is het voor vrouw, die Christine Lagarde?
In datzelfde Politico-stuk werd ze wel een beetje de financiële rockstar genoemd. Ik vond het wel grappig. Het is natuurlijk een flamboyante verschijning ook. Ze is echt een politica. Française, minister van Financiën geweest onder andere. De baas van het IMF. Wel in de loop van de jaren ook wel eens verwikkeld geweest. Soms in schandalen, maar dat allemaal daar weer uitgerold. En volgens mij als minister van Financiën in ieder geval in Europa van hoog aanzien. Ik heb haar dan ook wel meegemaakt in die rol en als IMF-baas ook in de eurocrisis. Daar kon je er niet per se op betrappen dat ze nou echt een hele Franse agenda zat uit te voeren altijd per se. Eerlijk gezegd als ECB-president zie ik dat ook niet zo. Want dat is natuurlijk altijd een beetje de verdenking.
Dat was wel eens anders bij Frans, inderdaad.
Precies. En bij voorganger Mario Draghi speelde dat natuurlijk veel meer een rol in mijn optiek. Die was een Italiaan. En ja, die heeft daar de geldpers aangezet. En niet zo'n beetje ook. En daar heeft de Italiaanse overheid enorm van kunnen profiteren. Omdat de rente extreem omlaag ging. En staatsschuld financieren heel goedkoop werd. Er werden ook natuurlijk heel veel staatsschulden opgekocht. Ook Italiaanse staatsschulden. Dus in die zin verbaast me de kritiek van het personeel ook heel erg. Die liepen dus weg met Mario Draghi en zijn kritisch over Lagarde. Maar inderdaad, het is een politica. En bij haar aantreden in 2019 fronste vooral monetaire economen heel erg een wenkbrauw. Van, ja, hoe kan iemand zonder centrale bankervaring nou de ECB gaan leiden?
Want ze is van huis uit jurist, geen econoom. Maar goed, je zegt net ook al, ze is minister van Financiën geweest, heeft met IMF gewerkt. Dus het is niet dat ze het totale leek is op dat gebied. Maar is dat nou echt een per definitie dan een probleem als president van de ECB?
Nou, dat hoeft wat mij betreft niet. Ik bedoel, ik vind het ook een beetje economisch gezeik, om eerlijk te zeggen. Ik bedoel, het is ook altijd zo bij de aanstelling van de nieuwe president, of de nieuwe voorzitter, of het directeur van het Centraal Planbureau. Ja, nou ja, als het geval Pieter Hazekamp zit daar, voormalig topambtenaar van Financiën. En daarvoor zit Laura van Geest, ook een ambtenaar van Financiën. Nou, daar kan je van alles om wat van vinden, maar dan zijn het altijd weer dezelfde economen die gaan zitten zeuren. Nou, dat zijn natuurlijk de economen die ook een sollicitatiebrief hebben gestuurd. Ik bedoel, kom op. Maar het is wel opvallend. En het is ook wel in het afgelopen paar jaar dat ze er zitten ook wel eens misgegaan. Met name de communicatie van centrale bankpresidenten komt heel erg nauw. Omdat je rechtstreeks praat met de financiële markten, hoef je maar een woordje verkeerd te zeggen of koersen vliegen omhoog of omlaag. En dat is haar ook wel eens overkomen. En heeft ze iets gezegd en verwarring gezaaid over het al dan niet stoppen van het grote opkoopprogramma. Waarbij ze al die staatsobligaties had op te kopen. Daar was op een gegeven moment verwarring over. En dan zie je ook dat of diezelfde dag nog of de volgende dag op een gegeven moment bij Reuters verschijnt. Bronnen binnen ECB zeggen dit en dit en dit. En dan wordt haar boodschap alsnog gecorrigeerd op anonieme basis. Ja, dat is natuurlijk niet zo fraai. Een jaar geleden was nog een voorbeeld. Toen was het duidelijk dat ze de rente zou gaan verhogen om de inflatie te bestrijden. Maar ging het ook weer over wat gebeurt er nu daarna? En het verhaal over wat kan iedereen in de markten verwachten over het beleid. De consistentie van beleid ging zo alle kanten op. Dat ik belde toen ook een paar analisten die ook zoiets hadden. Ik sprak Bert Corlijn toen van ING. En die zei van, herken je dat wel eens als je heel druk de hele dag bent en allemaal vergaderingen en je vergeet gewoon te lunchen. Je begint in de middag begint te ratelen en te ratelen en te ratelen. Gewoon van de honger en van het niet geluncht hebben. Dan ben je niet meer gefocust. Nou, het leek wel van Lagarde de lunch was vergeten. Ja, dat was ook wel een beetje pijnlijke sneer. En nou, dat zal ze zich verder niks van aangetrokken hebben. Maar het is dus zo, dat typeert dat die wereld vindt het belangrijk. Dat het heel consistent is, heel strak en heel duidelijk. Want zo kijken die analisten ook. Wordt er in het perscommuniqué van deze keer een komma verplaatst ten opzichte van 6 weken geleden? En als dat zo is, wat betekent dat dan? En daar is ze wel eens. Ja. Kijk, als politicus heb je wat manoeuvreerruimte, maar zij moet heel strak zijn. Mm-hmm. Dus, maar goed, dat is echt iets anders dan, ja. Dan zeggen van nou, dat is het meer dan de helft van de medewerker zegt dat ze gewoon het blabber doet. Dat zie ik eigenlijk niet zo.
Nee, maar het is ook lastig, want ze hebben dus elke 6 weken zo'n rentebesluit. Ja. Als ze niet steeds 6 weken, of als ze elke 6 weken vooruit zou kunnen kijken, precies zou kunnen voorspellen wat er gebeurt, ja, dan kunnen ze gewoon 1 keer per jaar zo'n persconferentie doen.
Nee, maar waar het om gaat, is dat je natuurlijk niet zegt van wat de rente over 6 weken zal zijn, maar soms kan dat ook wel. Maar dat je wel duidelijk maakt waar precies naar gekeken gaat worden, welke richting het opgaat en wat de factoren zijn die bepalend zijn voor je volgende rentebesluit. Zodat je heel voorspelbaar. Die voorspelbaarheid is heel belangrijk. Want je zet anders echt miljarden in beweging. Zo niet tientallen miljarden. Dat is ook bij de Federal Reserve al misgegaan. In het verleden. Een bankpresident die ook te vroeg ging zeggen dat ze weer gingen stoppen met het stimuleren van de economie. Dat viel ook helemaal verkeerd. Dus dingen kunnen wel gebeuren. En repareer dat. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg fraai. Maar hier gaat het uiteindelijk om de vraag van Mario Draghi zat met de eurocrisis. Werd heel erg geroemd om zijn whatever it takes. Zo'n befaamde uitspraak die op een gegeven moment midden in de crisis zei van, ja, de ECB zal alles doen in haar macht om de euro overeind te houden. Daar wordt hij om geroemd. Nou, zo'n moment heeft Lagarde eigenlijk niet gehad. Maar haar probleem is natuurlijk de inflatie geweest. En er is denk ik terecht de kritiek dat de ECB te laat heeft gereageerd op de inflatie. Dus dat kun je allemaal zeggen. Maar om nou te zeggen dat Lagarde het zoveel slechter doet dan Mario Draghi, dat zie ik eigenlijk helemaal niet.
En de vraag is ook, ten koste van wat heeft Draghi die euro gered? Ik bedoel, vorig jaar sprak jij nog met oud-minister Hans Hogevorst. En die zei, als Nederland nu voor de keuze stond om in de euro te stappen, zouden we dat nooit doen. Met zoveel schulden, we zouden gek zijn. Ja, dat was begin 2023. Hij noemde dan ook. Nederland heeft jarenlang de schulden van de zwakke landen gefinancierd. Hij zegt eigenlijk van, je moet ook helemaal niet uitsluiten om uit die euro te stappen. Dat was een jaar geleden. Is dat nu anders, anno 2024?
Nou ja, ik zou niet adviseren aan Nederland om uit de euro te stappen. Maar ik snap het sentiment wel. Ik kijk op een beetje op dezelfde manier. Denk, oké, ik zie allerlei foutjes bij Lagarde. Te laat gereageerd op de inflatie. Een paar missers gehad in de communicatie. Allemaal tot je dienst. Maar Mario Draghi heeft het speelveld voor de ECB totaal veranderd. Hij heeft gekozen, in mijn optiek, heeft hij gekozen voor een hele politieke rol. Door zo massaal staatsschulden op te gaan kopen. Zich te mengen in de overheidsfinanciën van lidstaten. ten dienste van zijn eigen land Italië en andere Zuid-Europese landen.
Waar hij later ook nog premier van werd.
Ja, waar hij later nog weer premier van werd.
Over je eigen carrière gesproken.
Zeker. Dus, en misschien was dat niet zijn intentie, maar het is wel gebeurd. Hij heeft ervoor gezorgd dat centrale bankiers binnen de ECB het echt volslagen met elkaar oneens werden. Klaas Knot en Jens Weidmann, de Duitse centrale bankier, is in die periode meermaals publiciteit ingekomen om uit te leggen dat zij het helemaal niet eens waren met hun eigen beleid. Christine Lagarde heeft de boel weer bij elkaar gebracht. Dus meer op consensus gericht. Misschien ook wel gunstig als je een politicus bent, dat je dat ook misschien beter kan. En dat is voor de eenheid van het beleid uiteindelijk veel beter. Dus ja, Lagarde is een politica. Inderdaad, ze maakt zich terug om klimaat, om gendergelijkheid. In oktober kwam er een tweet vanuit de ECB met een reactie op het conflict Israël-Gaza. Dat je denkt van, waar bemoei je mee? Allemaal tot je dienst. Maar de grote majeurenbeweging is onder Draghi geweest. Die heeft aan de ECB een zeer politiek instituut gemaakt dat zich veel te ver is gaan mengen in politieke beslissingen. En inderdaad ten koste van alles die euro's gaan redden. Met als gevolg dat we een krankzinnig lange periode hebben gehad met hele lage rentes, wat zeer verstorend is geweest. En enorme staatsschulden en overheden die niet gedisciplineerd zijn. Ja, dat vind ik veel zwaarder aan te rekenen dan die paar missies van Lagarde.
Ik snap het ook niet helemaal. Hè. Ze wordt dan inderdaad verweten te veel politiek te bedrijven. Terwijl de ECB er primair is voor de prijsstabiliteit. Dus al dat andere leidt eigenlijk alleen maar af van die kerntaak, zou je zeggen. Maar dan lees ik inderdaad in dat onderzoek ook dat bleek dat er wel brede steun is voor haar besluit om duurzaamheid tot een speerpunt te maken van de ECB.
Dat viel mij
ook op, denk ik van, ja, wat heb ik eraan als ik mijn dure boodschappen moet afrekenen?
Nee, dus je voelt ook wel een beetje van dat daar ook wel privéopvattingen van die medewerkers zitten. Dat mag ook allemaal, hè. Maar het blijft desondanks toch opvallend. Want het opvallende vind ik wel dat Lagarde staat voor mij bekend bij, nou, onder andere bij Klaas Knot en andere nationale centrale bankiers, als iemand die weer voor gezorgd heeft dat er wat rust kwam in het bestuur, in die toplaag. Dat mensen niet meer de neiging hadden om in de publiciteit alsnog hun gelijk te halen. Dus veel meer op consensus gericht en niet zo autoritair als Draghi. Draghi was heel autoritair, liet van tevoren het rentebesluit al of de richting van al uitlekken, zodat de nationale centrale bankiers wel in moesten stemmen ongeveer. Dat was een voldongen feit. Dat was zijn tactiek. Maar het personeel ervaart Lagarde dus blijkbaar als autoritair en directief. En vertrouwen het niet dat zij, of zij echt wel de ECB-zaak dient, of dit ziet als een carrière stap.
Het is ook een beetje, Draghi zat er 4 jaar geleden. Zij zit nu op de helft van haar 8-jarige termijn. Maar er staan wel meer dingen in dat onderzoek. Dat gaat bijvoorbeeld over diversiteitsbeleid. Ja. Daarop scoorde Draghi dan veel beter. Maar dan is er intern onder Lagarde veel verdeeldheid over. Maar zo gek is dat natuurlijk ook niet. Want in vergelijking met 4 jaar geleden is diversiteit een veel heter maatschappelijk hangijzer. Ook binnen bedrijven. Nou, je kunt er van alles van vinden. Maar ik geloof er niks van dat aan de diversiteit precies dezelfde waarde wordt toegekend als 4 jaar geleden. Dus dat er dan in dit geval onder ECB personeel meer verdeeldheid is over dat polariserende thema. Ja, dat is ook niet zo heel raar.
En ik kan het ook niet helemaal plaatsen. Ja, goed. Ja, weet je, ik werk daar niet. Ik zit daar niet iedere dag binnen. Helemaal niet. Maar om te beginnen is er nu een vrouw aan de top van de ECB. En dat was een primeur. Ik weet ook van persconferenties wel dat zij wel eens de neiging had om vrouwelijke journalisten eerder het woord te geven. Nou, daar kan je van alles om wat van vinden. Maar zij heeft echt momenten gebruikt om de vrouwenzaak echt wel te dienen. Nou, daar zou je even op tegen kunnen zijn. Maar hier is het een beetje de teneur van dat er te weinig wordt gedaan aan gendergelijkheid. Maar goed, dus in die zin zie je ook wel, het is wel interessant. Het is interessant hoe de financiële pers daarmee omgaat. Ja. Het is op zichzelf wel ondermijnend voor haar positie natuurlijk als dit naar buiten treedt. Maar tegelijkertijd is het ook wel intern gedoe. En ik zag eerder bij een collega van het FD die suggereerde van, nou, misschien dat lopende cao-conflict hier een beetje een rol in spelen. ECB-personeel wordt meer dan goed betaald. En dan druk ik me voorzichtig uit. Maar het kan altijd nog beter, denk ik.
Ja, er is de inflatiecorrectie is niet helemaal, of het is wat onvrede over.
Ja, precies. Dus er is een soort particulier belang bij het bestrijden van inflatie. En dus dat vind ik wel interessant. Maar het is natuurlijk, het ondermijnt natuurlijk wel. Dus het is natuurlijk niet goed. En ze heeft nog een aantal jaar te gaan. Want ze is 2019 begonnen. Ze zit daar voor 8 jaar. Ze moet nog een tijdje. Maar we zullen zien, ja, als ze echt van die enorme politieke ambities heeft, dan zou ze voortijdig moeten stoppen, zou je denken. Want op een gegeven moment dan, bedoel, als ze nog een keer een nieuwe politieke baan wil. Ik weet niet meer wanneer ze dat dan nog wil. Nou goed, Mario Draghi was ook hoogbejaard toen hij premier werd. Dus het kan allemaal.
Ja, maar dat is Italië. Dus dan ligt het allemaal anders.
Ja, precies.
Even voordat we het gaan hebben over die strijd tegen de inflatie en wat wij daar zelf nou van merken. Nog één dingetje. Jij volgt die persconferenties tegenwoordig op afstand. Of misschien nog altijd wel op afstand.
Ik heb gisteren wel echt even gekeken.
Dan zit je hier met koptelefoon op achter je laptop. Maar als je nou wel in die zaal had gezeten, wat had je haar dan willen vragen?
Ik had toch meteen willen vragen naar hoe dat kan. Hoe is het mogelijk dat personeel zo vernietigend orde? En vooral, wat gaat ze eraan doen? Dat eigenlijk was dat de belangrijkste vraag. Die vraag is ook wel gesteld hoor. Wat gaat ze eraan doen? Ik bedoel, dit is een onderzoek. En dan kan je van alles om wat zeggen. Wij doen beter onderzoek. Ja, of,
wat gaat ze eraan doen?
Ja, daar gaf ze dus geen antwoord op. Want ze kwam dus in haar reactie op van ja, wij doen zelf onderzoek. Jij hoort het in het eerste fragment van zoveel procent is blij om hier te werken. Maar daar ging het natuurlijk niet om. Het ging om haar. En
maar dat is wel een verschil. Je kan als gewoon blij zijn om ergens te werken, maar dan nog een hekel hebben bij je baas.
Precies, ja, exact. En de zaak willen dienen bij de ECB en denken van nou, ik wil nog meer verdienen, maar eigenlijk stiekem verdien ik al hartstikke goed. Maar dat is ook wat gaat het eraan doen? Waardoor dit ondermijnt wel de geloofwaardigheid. Maar goed, weet je, in die persconferentie gaat het zo dat je mag blij zijn als je de kans krijgt een vraag te stellen. De meeste journalisten stellen meteen twee vragen, omdat ze krijgen ook maar één keer een microfoon. Ze kunnen geen vervolgvragen stellen. Dus je weet gewoon, je kan nog een van een kul antwoord geven en dan kom je gewoon mee weg. Want het is ook niet zo dat we dat van elkaar overpakken. En die gehaaidheid die er in Den Haag bijvoorbeeld wel is, en terecht, die ontbreekt daar ten ene male. Niks ten nadele van die journalisten. Nou, een beetje. Het zijn wel echt hele goede journalisten, omdat ze heel goed zijn ingevoerd. Maar het is een ander type journalistiek dan het meer. En dit zijn echt meer politieke kwesties. Over intern politieke kwesties. Ja, en ik heb de indruk dat financiële journalisten dat maar matig interessant vinden.
Vanaf juli 2022 is het hard gegaan met de rente. Destijds stond die nog op min 0,5%. Maar daarna volgde in de strijd tegen de Europese inflatie 10 renteverhogingen op rij. De Europese inflatie bedroeg op het hoogtepunt een gierende 10,6% op jaarbasis. Dus er moest ook wel iets gebeuren. Nou, sinds september vorig jaar bedraagt de rente 4%. De Europese inflatie zit inmiddels iets onder de 3% als ik het wel heb. Ja. Hij moet naar 2%. Dat is een gezonde inflatie.
Ja.
Dus het gaat de goede kant op, toch, Martin?
Ja, wel met vertragingen. Het is laat op gang gekomen. De ECB kwam later in actie dan de Federal Reserve in Amerika. Maar het lijkt de goede kant op te gaan. Maar er is wel, dat bleek ook alweer, toch ook wel zorg dat de inflatie weer terugkeert. En nu is het natuurlijk het debat vooral in de financiële markten over wanneer gaat de rente weer verlaagd worden.
Ja, maar is dat dan niet een beetje prematuur?
Ja, lijkt mij ook. Ik vind het heel wonderlijk hoe dat gaat. De renteverhogingen waren nog niet achter de rug. Of er werd al gespeculeerd weer op renteverlagingen. En nu zie je dat de financiële markten daar heel erg op gericht zijn. De markten houden van lage rentes, dan is het geld lekker goedkoop. Dus je moet ook zo zien van ja, de rente zet ook een beetje een soort norm voor de rendementen die je moet halen. Ja, bij een rente van nul. Is elke investering rendabeler dan de prijs van geld, zeg maar. Dus financiële markten houden van die lage rentes. En die houden vooral niet van die hele snelle sprongen die de afgelopen tijd zijn geweest. Maar goed, dat was natuurlijk onvermijdelijk. Maar het lijkt relatief goed te gaan. Maar ik vind de vooruitzichten zijn af en toe wel een beetje dubbelzinnig. Er zijn wel analisten die denken van nou, de inflatie blijft voorlopig nog wel even wat hoger. Als je bijvoorbeeld de 3% blijft hangen, inflatie, dan heeft hij iets, nou ja, dat is in ieder geval geen 10 of 15 meer. Dus dat kunnen we wel leiden. Maar het streven van de ECB, of de echte doelstelling, is dat het 2% moet zijn. Nou, dan kan je zeggen, want dat is toch een beetje arbitrair. Ja, dat is ook een beetje arbitrair. Maar het is een beetje zoeken naar. En dat is een beetje de gedachte. Je wil voorkomen dat de prijzen echt gaan. Dat de prijzen echt dalen. Deflatie. Dus ja, nu mogen ze een klein beetje omlaag als correctie op vorig jaar. Maar je wil niet dat ze structureel de prijzen dalen. Want dat verstoort investeringsbeslissingen, aankoopbeslissingen. Als je weet dat alles morgen goedkoper is dan vandaag, dan wacht je met kopen. Dus is het idee, je moet op een veilige afstand van die nul zitten. Nou, dat is ooit gedefinieerd op 2. Maar als het nou structureel 3 blijft bijvoorbeeld. En dat betekent dus dat de lonen moeten het ook allemaal bijhouden. Krijgen voortdurend die discussie. Want dan gaat het ook om de koopkracht van mensen. Dus de kunst is nog om hem weer naar 2 te krijgen. En daar ook stabiel te laten. En gaat dat lukken?
Want ik noemde net die boodschapper. Maar als ik die afreken. Dan denk ik gewoon als burger van en consument. Van nou, ik hoop dat dat ze die rente even wat hoger houden. Wat langer. Ja. Zodat het richting die 2% gaat. Maar heb ik ook als gewone consument / burger belang bij dat die rente daalt? Of is het alleen voor beleggers interessant?
Nou, er zijn een aantal belangrijke. De rente werkt natuurlijk door op een aantal plekken. Ik noemde er al een paar. De kredieten voor ondernemers. Dat is ook een belangrijke. Je ziet dat ondernemers ook door de economische onzekerheid minder investeren. Maar de rentetarieven hebben er ook mee te maken. Dat is ook een bedoeling van rente. Als je de rente verhoogt, dan rem je als het ware de economie af. Dan haal je een beetje de gekte uit de economie, is de gedachte. Dan zitten wij met z'n allen minder te spenden te spenden. En dan komen die prijzen ook weer tot rust. Het is even heel simpel samengevat. Dus dat afremmen van de economie is ook de bedoeling. Nou, dat doe je bijvoorbeeld ook doordat de hypotheekrentes zijn gestegen. De afgelopen weken zag je nog wel wat schommelingen en recent weer wat dalingen. Die daling lijkt tot stilstand gekomen. Maar de algemene beweging is dat de hypotheekrente de rentebeweging van de ECB heeft gevolgd. Dus de hypotheekrente was van krankzinnig laag naar redelijk normaal, maar toch wel weer bijzonder vergeleken met de afgelopen jaren waarin de rente extreem laag was. Dus via de hypotheekrente merk je dat ook. Dat betekent dat de financiering van je huis natuurlijk echt heel anders uitziet dan pakweg 3-4 jaar geleden. Als het goed op je spaarrekening zou je het moeten merken. Daar zit wel een hele grote vertraging in. En je ziet het natuurlijk in zijn algemeenheid. Het grote debat was en is nog steeds, ja, als je de rente te snel en te veel verhoogt, dan rem je de economie af en dan kan je de economie in een recessie duwen. En dan, ja, wil je dat of niet? En dat is wel een hele lastige balans.
Ja,
dus je wil
want als
niet
de economie in een recessie komt, dan kunnen we hier kunnen we bij bedrijven en hier bijvoorbeeld ook bij de Telegraaf onderhandelen wat we willen over de CO-loon. Ja. Maar dan moeten er af en toe misschien ook gewoon mensen uit, ja, omdat
precies
we minder dus winst maken.
Ja,
omzet
dus je hebt dus een koopkrachteffect door die inflatie. En dat is ook wat de centrale bank nauwgezet in de gaten houdt. Wat doen de lonen? Nou, de lonen zijn niet alleen in Nederland, maar in Europa flink gestegen om die inflatie enigszins te corrigeren. De centrale bank wil niet dat de lonen maar blijven doorstijgen. Dus op een gegeven moment moet die extreme loongroei moet ook weer af gaan zwakken. Want als de lonen te hard blijven stijgen, nou, dan loop je natuurlijk het risico dat ondernemers steeds meer met hogere loonkosten zitten en dat weer gaan doorberekenen. Nou, dan krijg je die loonprijsspiraal. Dus dat wil je niet. Je wil niet dat ondernemers in de problemen komen omdat je de economie te hard hebt afgeremd. Dat je dus reorganisaties en ontslagen krijgt. Dat risico is natuurlijk ook. Nou, toevallig deze morgen, we nemen het op vrijdag op. Deze morgen was Signify, voormalige lichtdivisie van Philips, die 1000 banen gaan schrappen, waarvan een paar honderd in Nederland. Zomaar een voorbeeld. Ik kan niet alles tot de rente terugvoeren, maar je ziet ook wel dat de economie gewoon minder goed doet, ook de wereldeconomie. Dus dat is een beetje een balans die je moet zoeken. Dus als de centrale bank de economie te hard afremt, krijgen we daar natuurlijk ook last van. Of onze baan komt in gevaar. Of we worden zelf misschien heel onzeker over de economische toekomst en gaan voorzichtig zijn met uitgeven. Dus in die zin is het een hele ingewikkelde balans. En is het ook wel een lastig vraagstuk waar de centrale bank mee heeft gezeten. Hoe ga je deze extreme inflatie weer in
bedwang krijgen? Maar als dat nou allemaal in Frankfurt wordt bekokstoofd door de ECB, wat is dan nog de rol en de invloed van onze eigen Nederlandse bank?
Ja, nou, die is in die zin beperkt. Dat de Nederlandse bank is gewoon een onderdeel van het stelsel van centrale banken van de eurozone. Dus in die zin is het geïntegreerd. Een Nederlandse bank, via Klaas Knot, nemen we deel aan de monetaire vergaderingen. Klaas Knot zit ook in het ECB-bestuur. Maar de ECB, van de Nederlandse bank, bepaalt natuurlijk niet meer de rente van Nederland. We hebben niet zoiets als een Nederlands rentetarief. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, is het DNB gewoon een soort filiaal van de ECB geworden. En daarnaast spelen centrale banken natuurlijk ook een rol in het toezicht, hè, op de financiële sector. De Nederlandse banken houden toezicht op de Nederlandse banken samen met de overige centrale banken. Want dat is ook inmiddels ook Europees georganiseerd. Maar we zijn een soort bijkantoor geworden, waar we vroeger een bijkantoor waren van de Bundesbank. Want wat de Duitsers deden, deden wij ook. Maar dat was een soort afspraak die we theoretisch argument konden opzeggen. Dat hadden we gewoon zelf bedacht. Zijn we nu echt een onderdeel van een Europees stelsel van centrale banken? En is de rol van zo'n nationale bank echt veel kleiner geworden?
Ja. En de spaarrente, dat is toch voor veel mensen een ergernis, dat die in Nederland zo laag blijft of relatief laag. Ja, dat heeft ook te maken met dat we hier een aantal grootbanken hebben die weinig met elkaar concurreren misschien. Daar kan de ECB niet zo heel veel aan doen. Nee. Wat kan de Nederlandse bank daar aan doen?
Nou ja, de Nederlandse bank die houdt wel in de gaten hoe het gaat met die spaarrente. Heeft wel, begrijp ik ook wel, reguliere gesprekken met banken daarover. Ze zetten natuurlijk niet die spaarrente. Dat is echt een commerciële beslissing.
Dus kunnen alleen Knot kan ze alleen een beetje streng toespreken.
Ja, nou ja, en dan de vraag is, mij valt op dat de Nederlandse bank in die discussie de afgelopen tijd heel vaak de kant van de banken heeft gekozen. Terwijl je ook, en bedrijfsmatig is dat begrijpelijk, want de drie grote Nederlandse banken hebben ook niet zo'n stortvloed aan spaargeld nodig. Dat is anders dan allerlei buitenlandse partijen die hier actief worden. Die hebben echt dat spaargeld nodig. Dus Nederlandse banken hebben in doorsnee meer dan voldoende spaargeld. Dus ja, als die de rente te veel zouden verhogen, dan krijgen ze alleen maar meer spaargeld. En ze weten niet wat ze ermee moeten. Maar je hebt ook het imago-aspect. Het is natuurlijk wel van belang dat Nederlanders wel vertrouwen blijven houden in onze Nederlandse banken. En je kunt je inderdaad afvragen of er voldoende concurrentie is tussen die grootbanken. En daar heeft de Nederlandse bank natuurlijk wel een rol in te spelen. En samen met het ACM, de autoriteit, die gaat over marktwerking.
Want wat kunnen ze dat doen? Gewoon meer banken toelaten?
Nou ja, dat je zou natuurlijk, het begint natuurlijk mee. En de ACM kijkt er natuurlijk ook wel naar om te onderzoeken van hoe komt het eigenlijk? Nederlanders zijn erg honkvast. Die zijn geneigd om bij een van de drie grote banken te blijven zitten. Zijn niet snel geneigd om hun spaargeld te verplaatsen naar andere buitenlandse banken. Al gebeurt dat al wel in toenemende mate. Nederlandse bank zit daar ook heel dubbel in. Die is daar ook weer blij mee. Want het zorgt ook voor financiële stabiliteit. Dus die heeft eigenlijk belang bij dat iedereen redelijk honkvast is. En dat is ook een beetje eigenlijk een dubbele rol. Want ze zouden ook moeten willen dat die imago van banken goed is. En dat er wel competitie is. Dat we gewoon als Nederlanders ook gewoon het beste product krijgen. Maar ik denk dat toch de ACM er vooral mee bezig is. Die moet onderzoeken, is die sprake op de een of andere manier van verstoring van de marktwerking. Dus niet per se of er nou illegale prijsafspraken worden gemaakt. Ja, als dat zou blijken, moet je natuurlijk sowieso ingrijpen. Maar het ligt vermoedelijk veel subtieler. Dat op een manier de marktmacht van die grote partijen zo groot is dat nieuwe partijen nauwelijks kunnen of durven toetreden. Om het af te maken, daar zit wel ook voor de Nederlandse bank wel een risico in van wat nu als er plotseling echt een grote buitenlandse partij instapt. Echt heel groot.
Een Apple bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Nou, dat lijkt tot nu toe nog niet heel succesvol in betalingsverkeer. Maar goed, stel dat. Waardoor mensen denken van ja, ik ben eigenlijk altijd heel honkvast. Maar dit vind ik een sympathieke, betrouwbare partij. Hier ga ik mijn geld naartoe sluizen. Ja, dat zou de Nederlandse bank niet moeten willen. Dus die zijn wel bezig om de banken ervan te dringen. Weet wel, dit risico ligt altijd op de loer. Dit kan gebeuren toen Facebook met de Libra kwam. Als ik het goed onthouden. Libra was zo'n munt. Die is voor mij ook redelijk mislukt. Waren centrale banken toch wel heel beducht. En ze zijn wel heel, dat zou dan echt een nieuwe munt zijn. Dat willen ze al helemaal niet. Ze willen alles bij de euro houden. Maar het kan ook zijn dat een techbedrijf echt actief gaat worden op de spaarmarkt. Waarvan in Amerika is er wel een beetje mee geëxperimenteerd. Niet echt van de grond gekomen. Maar dat zijn ook wel bedreigingen die dan. Maar ja, uiteindelijk begint het bij ons zelf. Hè? Ga je zitten klagen over je spaarrente, maar je laat wel je geld gewoon staan. Of stem je met je voeten, zoals dat heet. Ja. En denk je van nou, ik ben er gewoon hier weg. En ik zoek gewoon een nieuwe iSafe op.
Ja, ik heb de eerste stap al gezet. Hier was verteld, ik heb me aangemeld bij zo'n platform. Ja. Ik moet alleen, daar is het tot nu toe bij gebleven. Ja. Dus het geld staat nog gewoon waar het stond.
Oh, ja, ja. Nou, de ACM gaat natuurlijk ook over van hoe makkelijk of moeilijk is het om je geld over te hevelen. Hoe makkelijk of moeilijk is het om een bankrekening te openen. Om je geld over te zetten.
Nou, ik kan wel zeggen, dit is echt heel makkelijk. Alleen je moet toch even kijken van oké, hoeveel risico zit er nou aan. Je moet een paar handelingen verrichten. En ik ben natuurlijk in de kern gewoon een aardsluie jongen.
Ja, ja. Nee, en je ziet de meeste mensen vinden het leuk om een beetje te pielen met bitcoin of andere crypto's, maar om spaargeld te verplaatsen, dan zijn mensen er weer niet zo happig op. En misschien is het ook niet zo heel onverstandig. Maar voor de dynamiek in de markt zou het niet verkeerd zijn dat die grote banken ook wel een beetje de hete adem in hun nek voelen van een beetje concurrentie.
De bel van de rondvraag, de afsluitende rubriek. Ik had het een tijdje terug dat ik was begonnen aan het boek over ASML van een NRC-collega, Focus heet het. Maar ASML was deze week een paar keer nadrukkelijk in het nieuws, of althans Peter Wenning ook. Eerst als vicevoorzitter van het Groeifonds, waarin hij een pleidooi deed voor om vooral te blijven investeren in innovatie, omdat er een wereldwijde innovatieoorlog woedt. En natuurlijk later deze week met ASML die ontzettend grote groeicijfers verwachten verdubbelen eigenlijk binnen een paar jaar. Wil uitbreiden en daar ook mensen voor nodig heeft. Dus het was ook echt een pleidooi aan de politiek om vooral die arbeidsmigratie in stand te houden. Want anders zouden ze wel eens naar het buitenland kunnen gaan. Nou ja, in ieder geval, ik wist eigenlijk vrij weinig af van die chipindustrie. Dus dat boek is wel echt een aanrader hoor. Het wordt helder uitgelegd hoe ASML gegroeid is, hoe ze zo groot hebben kunnen worden. Er wordt ook wel helder uitgelegd hoe in de basis zo'n machine werkt die chips maakt. Nou, ik snap het nog steeds niet helemaal, maar het is van een krankzinnige complexiteit ook. Dat is fascinerend. Maar dus ik kijk ook wel met andere ogen dan naar dat soort berichten over ASML. Dus het is wel echt een boeiend bedrijf. Ja, een hele boeiende markt. En als je dan ook leest wat Wenning zegt over hoe die chips, we zijn nu eigenlijk al, alles hangt eigenlijk al aan elkaar van chips. En zij voorspellen dat het echt alleen maar groter gaat worden, ook met de opkomst van AI.
Ja, het is interessant dat zij natuurlijk helemaal in het geopolitieke krachtenspel zitten. En ik vind het ook wel aardig dat zij zich nu ook gewoon uitspreken over meer politieke dossiers in Nederland. Nou, we hebben natuurlijk lange tijd gezegd van waarom laat de CEO zich niet horen. Maar goed, het is natuurlijk ook wel hun belang. Ik bedoel, je kan zeggen dat is een soort lobbyverhaal. Maar het is goed dat ze zich laten horen. Dat ze gewoon ook het podium kiezen en pakken. Ik had graag gezien dat ze dan ook in een talkshow gaan zitten om dat toe te lichten. Maar het is erg geregisseerd. Helemaal zo bedacht van tevoren wie ze wel en wie ze niet te woord willen staan. Maar ik denk dat het wel goed is dat CEO zich ook gewoon laat horen. En ik vermoed dat de meeste mensen een wat ander gevoel hebben bij als de ASML-baas dat zegt dan wanneer de baas van Shell het zegt, bijvoorbeeld. Dus ja, dit zijn toch de heel veel multinationals, daar zijn we met z'n allen niet zo trots meer op. Maar ASML, maar bijvoorbeeld ook Van der Leegte, VDL, dat zijn toch het type bedrijven waar we wel nog iets van Nederlands trots bij voelen. Dus goed dat dit soort mensen zich uitspreken wat mij betreft.
Heb jij nog wat leuks?
Nee, ik heb de laatste. Ik kan weer over mijn scholenbezoek beginnen, maar dat is oneindige.
Dat zou de derde keer op reis zijn. Maak hem maar vol, die hat-trick.
Ja, ja. Het zou kunnen. Nou, ik was met Metus gisteravond en een Metus Lyceum zit voor mij ergens in de bovenste ranking van populaire scholen. Nou, op een open dag, open avond.
Dat is dan niet een zwarte school ergens in Amsterdam, Nieuw-West?
Nee, het is een Montessori Lyceum dat diversiteit hoger in het vaandel heeft staan. Dus is het superwit.
Ja, en echt iets voor ECB personeel.
Zoiets. En voor mij een prachtige school. Het was zo krankzinnig druk. Ik was met mijn zoon en mijn vrouw. We werden alle drie heel chagrijnig. Het praatje van de rector was ergens op de tweede verdieping in een van een klein zaaltje. Dus je moest in een enorme rij staan om daar eventueel naar binnen te kunnen. Nou, deuren dicht. Nee, zit vol. Ik vond het waardeloos georganiseerd. Maar het is een super populaire school. Dus ze moesten ons door ons eigen chagrijn heen ploegen. En nou goed, die zal ook wel ergens in de top 12 belanden. Vanavond gaan we weer verder, zaterdag weer verder en dan zijn we ongeveer op de helft.
Het is wel echt bijna een dagtaak.
Ja, zeker. Maar goed, het leuke was gisteren bij Metis in al mijn chagrijn, natuurlijk alweer mee hoor, kreeg ik ineens te horen van een mede-ouder van hey, goede podcast heb jij. En ik hoorde al dat je school aan het bezoeken bent. Dus we worden gevolgd door mede-ouders die ook dezezelfde leidenstocht moeten ondergaan.
Leuk, toch?
Om scholen te bezoeken. Nee, maar ik zit een beetje te klagen. Maar er zijn prachtige scholen en mijn zoon heeft er zin in. Moet alleen nog even top 12 maken. Dat is eigenlijk alles.
Martin, dankjewel en ik zeg tot de volgende.
Tot volgende week.